Gemeente, ik deel u mee dat volgende week zondag u hoopt voor te gaan dominee K. Hoevenagel van Nieuwpoort. En wel in de diensten 's morgens om 9:30 en 's middags om 3:00. Dan zal de collecte zijn voor rente en aflossing, terwijl de collecte vandaag bestemd is voor de diaconie. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 107, het zesde en het zevende vers. Zij die gebonden zaten in schaduw van de dood. En vers 7, doch riepen ze in de ellende de Heer ootmoedig aan. We lezen nu Gods woord uit Handelingen 14, de versen 1 tot en met 10. Handelingen 14, vers 1 tot en met 10. En dan zingen we na de schriftlezing het derde vers van Psalm 135. God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goon. Handelingen 14. En het geschiedde te Iconium dat zij tezamen gingen in de synagoge der Joden en al zo spraken dat een grote menigte beiden van Joden en Grieken geloofde. Maar de Joden, die ongehoorzaam waren, verwekten en verbitterden de zielen der heidenen tegen de broeders. Zij verkeerden dan al daar een lange tijd, vrijmoedig sprekende in de Heere, die getuigenis gaf aan het woord zijner genade, en gaf dat tekenen en wonderen geschieden door hun handen. En de menigte der stad werd verdeeld, en sommigen waren met de Joden en sommigen met de apostelen. En als er een oploop geschiedde, beide van heidenen en van Joden met hun oversten om hun smaadheid aan te doen en hen te stenigen, zijn zij, alles overlegd hebbende, gevlucht naar de steden van Lycaonië, namelijk Lystre en Derbe en het omliggende land, en verkondigden al daar het evangelie. En een zeker man te Lystre zat onmachtig aan de voeten, kreupel zijnde van zijn moeders lijf, die nooit had gewandeld. Deze hoorde Paulus spreken, welke de ogen op hem houdende en ziende dat hij geloof had om gezond te worden, zeide met grote stem: sta recht op uw voeten. En hij sprong op en wandelde. Thans belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het woord des Heren voor de prediking van vanavond is uit het 14e hoofdstuk van het boek der Handelingen, en daarvan de versen 8 tot en met 10. Handelingen 14, vers 8 tot en met 10. En een zeker man te Lystra zat onmachtig aan de voeten, kreupel zijnde van zijn moeders lijf, die nooit had gewandeld. Deze hoorde Paulus spreken, welke de ogen op hem houdende en ziende dat hij geloof had om gezond te worden, zeide met grote stem: sta recht op uw voeten. En hij sprong op en wandelde. Laten wij samen eerst de zegen van de Heere bidden over zijn woord. Heere, het is aan uw zegen dat ook vanavond weer alles gelegen is. Dat is de waarheid die gij ons in uw woord voorhoudt, en we zullen er goed aan doen om dat ook gedurig te bedenken, En ook als we in uw huis zijn, dat te bedenken. Want dat geeft ons ook alle reden om tot u te naderen in gebed. We mogen hier samen zijn, we mogen hier samen rondom uw woord vergaderen. Om te horen wat gij in uw woord hebt laten beschrijven. De boodschap daarin vervat, ook voor vandaag en ook voor ons. Maar zullen we waarlijk verstaan met het hart en geloven met het hart, dan is ons wel nodig dat gij zelf aan uw woord uw goddelijke zegen verbindt. Of anders gezegd dat gij bij uw woord wilt voegen uw Heilige Geest. Schriften maken het ons duidelijk dat waar de prediking met het geloof niet vermengd is, het woord ook geen nut doet en geen kracht oefent. En waar ongelovigheid en onbekeerlijkheid het antwoord is dat de hoorder geeft op het woord, dat daar dat woord ook geen zegen en geen voordeel, maar vloek en oordeel brengt. En daarom, o Heere, wij bidden van u, aangezien wij van en uit onszelf onbekwaam zijn tot enig goed, zowel in het spreken als in het horen, ja zelfs in het denken, dat gij ons dan geven wilt dat werk van uw Heilige Geest, waardoor wij wel bekwaam gemaakt worden om te denken en te spreken en te horen zoals het nodig is. Laat uw Geest in ons midden werken, Heere, en laat hij ons verstand verlichten. Maar laat hij ook dat woord ingang doen vinden in onze harten en het daar een plaats geven. Zoals gij het een plaats gaf in het hart van die kreupele luisteraar in Lystre, van wie geschreven staat dat hij geloof had om gezond te worden. En dat hij ook in het geloof handelde en opsprong en wandelde. Heere, o schenk in geestelijk opzicht dat wonder ook in ons midden. En wilt gij zelf zo en daarin verheerlijken? Wilt gij zondaren toebrengen? Wilt gij kreupelen van der moeders lijf aan geestelijk? Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Die levendmakende en die levensvernieuwende stem des Heren doen horen, die met kracht, met macht, met majesteit is, en waardoor alles anders wordt in ons leven. Heren, schenk dat voor het eerst, schenk dat bij vernieuwing, en wilt gij zo uw goddelijke majesteit en uw barmhartigheid in ons midden openbaren, tot roem van uw deugden. Heren, zo leggen wij voor u neer onze eerste en onze grootste nood, die bestaat in het feit dat wij schuldige en onbekwame en onwaardige mensen zijn, die wel moeten geloven, maar het niet kunnen, die wel tot bekering geroepen worden, maar daarin ook onze onmacht moeten belijden, die tot de vrezen van uw naam worden opgewekt, maar die het moeten belijden, Heren, ook daartoe zijn we onbekwaam. Heren, we worden geroepen tot gehoorzaamheid aan uw heilig gebod, en daartoe alweer onbekwaam. En dan, o Heren, als al die dingen zo zijn, dan stelt ons dat alles schuldig en dan klaagt ons dat alles aan. Doe ons niet in de uitvlucht vluchten, maar doe ons in de schuld en in de verootmoediging voor u buigen en het erkennen voor uw heilig aangezicht en het aanvaarden als uw oordeel dat over ons uitgesproken wordt, om zo ook in verootmoediging te smeken dat gij door uw genade en door uw geest het nog eens anders wilt maken, zo anders dat ons leven waarlijk op u gericht mag zijn, aan uw dienst geheiligd, en dat wij zo waarlijk leren wandelen in nieuwheid des levens. Heere, wij bidden van u dat gij ons dan een gezegende uren wilt geven, nu met elkaar in uw huis. Doe het ons aan niets ontbreken, maar wilt gij wel van ons wegnemen wat ons schadelijk is en wat ons in de weg staat. Dat kan van alles zijn. Heere, o wij bidden van u dat gij Satan wilt schelden en dat gij hem elke gelegenheid wilt ontnemen om zijn verwoestend werk te verrichten. Hij heeft niets goeds in de zin, altijd waar hij is en bijzonder daar waar hij zich met het kerkvolk naar uw huis begeeft, daar heeft hij alleen maar kwaad in de zin en daar zoekt hij uw werk te verstoren en daar zoekt hij uw woord van zijn kracht te beroven. Heere, verijdel zijn plannen, doe het hem niet gelukken en geef dat wij hem mogen wederstaan en dat we hem geen plaats zullen geven. Want Heere, u weet het, we zijn van nature zijn bondgenoten. En als hij ons iets wijs maakt, geloven we dat. En als hij ons ergens mee bezighoudt, dan zijn we daarmee bezig. Wat u op datzelfde moment ook moogt zeggen of doen en voor onze aandacht plaatsen. Dat alles verdwijnt en dat alles krijgt onze aandacht niet. Want de vorst der duisternis heeft zoveel vat op ons. Heere, maar wilt gij ons leren zijn listen te onderkennen. En wilt gij ons bovenal doen zien zijn ware aard, zijn hemelijke bedoelingen. Dat hij de mensenmoordenaar van den beginnen is. En dat hij de leugen spreekt. En dat hij niets anders dan verderf en verwoesting op het oog heeft. Heere, leer ons van hem vluchten. En van de zonde vluchten. En van alle ongerechtigheid vluchten. Leer ons tot u vluchten. En bij u schuilen. En in de schaduw van uw vleugelen toevlucht nemen. Heere, wij bidden u dat gij gedenken wilt aan een ieder van ons persoonlijk. We mogen wel met allerlei mensen onder het woord verkeren, maar ieder zit hier toch ook weer als een door u zelf geschapen mensenkind, met een eigen ziel, op weg naar de eeuwigheid. Heere, u weet wie wij zijn, u kent ook onze levensgang, onze levensomstandigheden, u weet van de zorgen en van de noden. U kent hen die verdriet hebben, u kent hen die vreugde hebben en beleven, maar hoe verschillend de gang ook mag zijn en hoe onderscheidend onze levensomstandigheden ook wezen mogen, Heere, in één ding staan we gelijk, in één ding komen we toch weer allemaal overeen. Wij moeten allen geopenbaard worden voor uw rechterstoel. En zal het dan goed met ons zijn, dan moet het nu goed met ons komen. Heere, wij bidden u dat ge dat op ons hart wilt binden. En dat ge leren wilt aan jong en oud en aan ieder onzer. Om haast te maken om onzes levens wil. Om zo geborgenheid te zoeken en te vinden in die enige zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Zegen alles wat in uw koninkrijk geschiet om uw naam uit te dragen en uw woord bekend te maken. En wilt gij door middel van dat woord grote dingen doen, Heere. Ook in de dagen waarin wij leven, waarin het in vele opzichten zorgwekkend is. Als we zien op de machten die zich alom openbaren, de goddeloosheid die heimelijk en ook in vele opzichten openlijk en publiekelijk bedreven wordt. Macht op de macht van het rijk van de boze en op alles wat hij doet om uw werk te verbreken. Via geweld en via list, via vervolging en via valse leringen. Heer, als we daarop letten, dan kan de vrees ons wel eens aangrijpen. En dan kan de vraag wel eens bovenkomen, wat moet er toch van Gods werk, wat moet er toch van de kerk terechtkomen. Maar Heere, leer ons dan ook zien dat uw zaak veilig is. En dat daar geen enkele afbreuk aan gedaan kan worden. En dat wat voor ogen is, ook maar wat voor ogen is, is. En dat schijn bedriegt. En we laten ons vaak, Heere, door de schijn imponeren. Maar geef dat we er dan ook iets van mogen zien, van wat de werkelijkheid is. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. En uw muren zijn steeds voor mij. En u kan Satan veel doen en zijn rijk kan zich sterk en machtig maken. En er is veel, Heere, wat ons inderdaad met zorg kan vervullen, maar Satan zal nooit de namen van uw volk en kinderen uit uw handen kunnen uitwissen. En Satan zal nooit in staat zijn om enig afbreuk te doen aan datgene wat gij begonnen zijt. Heere, laat dat in Ook in de wereld waarin wij leven, vertrouwen geven. Vertrouwen aan hen die vervolgd worden. En van hen die op moeilijke posten staan. En van hen die in de strijd terechtkwamen. En van hen die ook persoonlijk de aanvechtingen en de bestrijdingen kennen. Heere, bevestig gij uw werk. En wilt gij het niet alleen in stand houden, maar wilt gij het ook tot openbaring brengen. In het midden der jaren, hoor ons. Trouwe ontfermer, en dat niet om iets in ons, maar alleen om Christus, uw lieven zoons wil. Amen. We zingen de 40ste psalm, het eerste en het tweede vers. Psalm 40, vers 1 en vers 2.
Yeah.
in de tekst die wij vorige week zondagavond met elkaar overdachten, het derde vers van dit 14e hoofdstuk van het boek der Handelingen, en zagen we dat de Heere aan de apostelen gaf dat ze ook tekenen en wonderen mochten verrichten. Behalve de prediking van het woord gaf de Heere hen ook macht om zieken gezond te maken. Zo geschiedde het in Iconium. Er worden wel geen bijzonderheden vermeld. Er wordt niet verteld wat voor tekenen en wonderen Paulus en Barnabas verrichten en hoeveel ze er verrichten. Maar het is wel duidelijk uit die korte aanduiding dat de Heere inderdaad zijn woord waargemaakt heeft. Namelijk dat de apostelen door zijn kracht ook in staat zouden zijn om het woord der prediking met tekenen te onderstrepen. Zoals de Heere Jezus dat zelf deed tijdens zijn rondwandeling op aarde, want daar zijn immers de evangeliën vol van. We lezen het met nadruk dat de Heere behalve de prediking van het woord ook vele zieken genas en dat hij kreupelen deed wandelen enzovoort. Zoals de Heere Jezus het dus zelf deed, zo heeft hij het zijn discipelen ook laten doen. En wordt ons dan vanuit het verblijf van de apostelen in Iconium niet verteld wat voor tekenen en wonderen dat waren. Als wij verder lezen en we komen bij de beschrijving van wat er in de volgende stad in Lystra gebeurde, dan wordt ons inderdaad ook uitdrukkelijk en uitvoerig zo'n wonderteken beschreven. De genezing namelijk van de kreupelgeborene in Lystra. We hebben gelezen hoe het gegaan is. Toen Paulus en Barnabas in Iconium waren, toen was hun verblijf daar niet onopgemerkt gebleven. In twee opzichten hebben ze inderdaad ook gemerkt dat zij daar waren. In de eerste plaats, de Heere gaf getuigenis, de Heere werkte mede, de Heere gaf vrijmoedigheid om te spreken en de Heere gaf ook vrucht op hun arbeid, en zo werden ze erbij bepaald en aan herinnerd dat de Heere van hen af is. De Heere ondersteunde hen en de Heere maakte hen immers bekwaam. Maar aan de andere kant, er waren ook anderen die zich bewust waren van hun aanwezigheid in die stad, en dat waren de vijanden, Joden. En deze Joden hadden ook weer invloed op de heidenen. Ze lasterden, ze spraken tegen. En de zielen van de heidenen werden, zo lazen we in vers 2, verbitterd tegen de broeders. En dat loopt dan zijn tenslotte zo hoog dat in vers 5 we lezen dat er een oploop geschiedde. Zowel van Joden als van heidenen met hun oversten. En de bedoeling in die volksoploop is Paulus en Barnabas smaadheid aan te doen en hen te stenigen. En als de nood dan hoog reist, besluiten Paulus en Barnabas te vluchten. Nou, dat is niet zo eervol, vindt u wel? Deze herauten van het evangelie op de vlucht. Moet dat nou zo? Konden ze niet op een andere manier vertrekken? Als ze dan toch tekenen en wonderen konden verrichten in de naam des Heren, moeten ze dan hier op de vlucht slaan? Wel, of dat nu eervol is of minder eervol, dat doet er in feite ook niet toe. Uiteindelijk gaat het er ook niet om dat de knechten des Heren zo handelen en zo alles doen dat zij van mensen geëerd worden. Zij hoeven hier in deze wereld geen naam te maken en zij hoeven hier geen beroemdheden te worden. Laten ze dan vluchten. Dat is trouwens ook nog niet eens tegen de adviezen en de raadgevingen van de Heere Jezus zelf in. Want hij zegt het in zijn onderwijs aan de discipelen die hij later als apostelen zal uitzenden in het 10e hoofdstuk van het Matthäus Evangelie. Wanneer zij u dan in deze stad vervolgen, vliet in de andere. Dus hij geeft zijn discipelen zelfs het advies om soms maar te vluchten. Wat zouden ze eraan hebben als zij zich hier lieten stenigen in Iconium, terwijl er nog zoveel plaatsen zijn waar het woord van God onbekend is. Terwijl er nog zoveel mensen in Klein-Azië zijn die in gevangen zijn in de blindheid van het heidendom. Wat zouden ze eraan gehad hebben als zij alles op alles gezet hadden om die volksoploop te trotseren en risico te lopen ten aanzien van hun eigen leven? Is het dan niet beter om het advies van de Heere Jezus te volgen als ze u vervolgen in de ene stad, vliet in de andere? Zo heeft, denk ik, de Heere aan zijn knechten de weg gewezen. En ze verlaten Iconium en ze verlaten de christenen die daar door de genade Gods gevonden worden. En ze trekken verder en komen in Lystra. Maar zijn de apostelen dan nog van al die moeite en van al die ellende niet moe? Is de weg dan niet te zwaar voor hen geworden? Komen ze dan nu langzamerhand niet tot de ontdekking dat, ja, dienstknecht van Christus zijn zoveel lijden en zoveel moeite met zich meebrengt, dat de mens er toch eigenlijk niet tegen opgewassen is? Wat gaan ze doen? Ach, zij gaan verder. Ze komen in Lystra en de steden van Lycaonie, Lystra en Derbe en het omliggende land en verkondigden aldaar het evangelie. Dus in plaats dat hun mond eindelijk gestopt wordt, gaan ze door met het brengen van dezelfde boodschap. En dat kondigde ik zo pas al aan, ze mogen ook daar die boodschap weer vergezeld doen gaan van tekenen en wonderen die God door hun handen verricht. Wel nu, op dat teken willen wij bijzonder letten, de genezing van die kreupel geborene. Die man die daar te midden van de schare luistert. Niet waar? Zo moeten we ons de situatie voorstellen. Lystra is kennelijk een geheel heidense stad. Er is geen synagoge. We lezen immers niet dat Paulus, zoals hij gewoon was, eerst naar de synagoge ging. Die zal er dan ook wel niet geweest zijn. Hij kon nu zich rechtstreeks tot de heidenen wenden. Dat deed hij. Niet in een bepaald gebouw, denk ik, maar op straat, op de markt of bij de stadspoort of waar dan ook. En er waren mensen op de been die waren komen luisteren. Er waren wel meer van die rondreizende predikers en die konden in de regel wel op een aandachtig gehoor rekenen. Wel nu, zo ontvangt Paulus ook gelegenheid om te spreken het evangelie en er zijn mensen die luisteren. En te midden van die scharen zit dan deze ene inwoner uit Lystra die een toonbeeld van ellende is. Er worden drie dingen van hem gezegd door Lucas. Zijn naam wordt niet genoemd, hij is een zeker man, een verder onbekend persoon. Maar van hem staat geschreven dat hij onmachtig was aan zijn voeten. Kreupel zijnde van zijn moeders lijf. Die nooit had gewandeld. Hij is dus onmachtig aan zijn voeten. Hij kan zijn voeten niet gebruiken. Zijn voeten, zijn benen zijn verlamd. En zo zegt Lucas vervolgens, dat is nu zijn hele leven lang al zo geweest. Want hij was al zo toen hij geboren werd. Met verlamde beentjes kwam hij als kind op de wereld. En het gevolg daarvan was, zo duidt Lucas aan, dat hij ook nooit heeft gewandeld. Nou, stel u dat nou maar voor. Niet alleen zoals die man daar op dat moment zit, te midden van de scharen, als luisteraar naar Paulus. Maar stel u dat nou maar voor, zoals Lucas ons dat voor de aandacht roept. Ik weet niet hoe oud hij was. Maar de jaren die aan dit moment vooraf gegaan zijn, waren jaren van leed. Waren jaren van verdriet. Het waren jaren waarin hij dit kruis moest dragen. Als kind al was hij verlamd. En voordat hij daar erg in had, hadden zijn ouders er erg in. En zijn vader en moeder hebben het met verdriet moeten constateren dat hun kindje anders was dan andere kinderen. En op de leeftijd waarop andere kinderen struikelend en stumperig maar toch beginnen te lopen, bleef hun kind onmachtig zitten. En wat ze er ook mee deden en hoe ze het ook probeerden en hoe ze dat kind ook aanmoedigden en hoe ze het ook probeerden te helpen. Het zakte iedere keer weer door de beentjes heen en het ging niet. En zo heeft dat kind nooit lopen geleerd. En zo zijn de voeten en de beentjes van dat kind ook altijd onderontwikkeld gebleven, zwak. En toen kreeg dat kind er later hoe langer hoe meer erg in. En in de straat waarin hij woonde, kinderen van zijn leeftijd en kinderen jonger dan hij. Ze konden spelen, ze konden plezier hebben met hun spel op straat, maar hij zat in huis. En hij kon misschien aan de kant van de weg voor het huis kijken naar wat de andere kinderen deden, maar meedoen, dat kon nooit. En zo werd hij al ouder. En hoe moest hij nu door het leven heen? Ach, in die tijd geen sociale voorzieningen, geen hulp, geen rolstoel, geen enkele mogelijkheid om hem een beetje te helpen via technische weg of via sociale weg. Hij was ervoor bestemd om als bedelaar door het leven te gaan. Zo ging dat in die tijd. Eén grote wereld van ellende en van leed en van moeite en van verdriet en van teleurstelling. En misschien wel van bitterheid en van vragen en noem maar op. En zo is hij nu op een bepaalde leeftijd gekomen en daar zit hij nu onder het gehoor van Paulus. Hoe hij er gekomen is weten we ook niet, of dat ze hem gedragen hebben. Misschien waren er in Lystra nog een paar die wat om hem gaven en die hem wat hulp verleenden. En die hem elke dag op een bepaalde plek bij de stadspoort neerzetten waar hij bedelen kon, ik weet dat niet. Misschien heeft hij ook geprobeerd er zelf naartoe te komen, zoals sommige verminkten en kreupelen op welke manier dan ook zichzelf nog wat kunnen voortbewegen, schuifelend over de grond of hoe dan ook. Maar hij zit er. Eén toonbeeld van ellende. Eén illustratie van wat de zonde teweeg gebracht heeft. Want de zonde heeft ook deze ellenden teweeggebracht. Er zou geen kreupelheid, er zou geen verlamming en er zou geen andere vorm van ziekte zijn als de mens gebleven was die hij bij zijn schepping was. En deze man is niet alleen een illustratie van wat het betekent om zondaar te zijn en de gevolgen van de zonde te moeten meedragen, maar deze mens is in zijn verschijning, in zijn verlamming, in zijn ellendig zijn, ook een toonbeeld van wat er met de mens in het algemeen aan de hand is. Geestelijk gesproken. Kijk, hij is bovendien ook nog een heiden. Lichamelijk kreupel, ongeschikt voor normale arbeid, ongeschikt om in zijn levensonderhoud te voorzien. Een leider, een stumper, iemand om medelijden mee te hebben en bovendien ook nog een heiden. Zijn vader en zijn moeder wisten ook niet beter dan de godsdienst van Jupiter en Mercurius en al die andere goden van Griekse afkomst. Ze wisten niet beter en ze konden het hem ook niet beter vertellen. Maar niet alleen omdat hij heiden is, is hij geestelijk in grote ellende. Omdat hij mens is. Omdat hij mens is, is hij behalve lichamelijk kreupel ook geestelijk in de grootste nood. En dat heeft hij gemeen met de gezondste mens op de wereld. Hij is krom, hij is kreupel, hij is verlamd. Maar ook degene die zijn benen recht gebruiken kan, ook diegene die recht van lijf en leden is, ook diegene die alle mogelijkheden in zijn lichaam kan gebruiken, ook diegene die gezond is en die zich in een uitstekende gezondheid kan verheugen, deelt met deze kreupelen in dit lot dat hij geestelijk verlamd is. En als wij nou zo naar deze man kijken, gemeente, dan geloof ik dat we maar proberen moeten om achter het zichtbare te zien en in deze mens een illustratie, een portret te zien van wat er met u en met mij aan de hand is. Want dat kunnen we in hem zien. wat er met de mens, wat er met ons aan de hand is. Hij kon niet lopen, hij had nooit gelopen. En zo kan de natuurlijke mens ook niet lopen, tenminste niet in het pad van Gods gerechtigheid. Niet in de wegen van het recht. Niet op die weg die de Heere ons wijst. Hij was ongeschikt om te werken, hij was ongeschikt om te lopen, hij was ongeschikt tot veel. En zo is de mens ook ongeschikt en onbekwaam, tenminste om het goede te doen. We kunnen het kwade wel doen, zonder moeite. Maar we zijn ongeschikt en onbekwaam tot het goede, tot enig zaligmakend goed. Hij was al zo vanaf het moment van zijn geboorte. Wij zijn al in zonde ontvangen en geboren. En we zijn vanaf het eerste moment van ons bestaan op deze wereld al geestelijk verlamd en voor de dienst des Heren onbekwaam. Hij kon niet in zijn levensonderhoud voorzien. Wij zijn mensen die evenzo aangewezen zijn op de hulp van een ander, van buitenaf. Bent u het daarmee eens? Bent u het ermee eens dat deze kreupelen een beeld van ons is? Van nature zijn we het er niet mee eens. We snappen dat niet. We onderschrijven het daarom ook niet. We hebben er geen erg in. Zijn wij geestelijk zo? Nou ja, dat beleiden we. We worden verondersteld dat te beleiden en te aanvaarden. Want zo staat het ook in onze belijdenis. Maar wat dat nou inhoudt en waarom dat zo is, dat begrijpen we niet. En vandaar dat we er ook echt eigenlijk geen geloof aan hechten. Geloven we dat? Dat we geestelijk verlamd zijn van het moment van onze geboorte af. Dat we ongeschikt zijn om in de wegen van de Heere te wandelen. Kijk, God moet ons dat laten zien. Onze ogen moeten daarvoor geopend worden. De Heere moet ons aan onze, laat ik het zo maar noemen, onze doodstaat ontdekken. En ons tonen wat er door de zonde van ons geworden is en wie we zijn toegevallen en wat een verderf we over ons heen getrokken hebben. Als God ons aan die dingen gaat ontdekken, dan gaan we het erkennen. Dan gaan we er iets van inleven ook, van wat onze catechismus al zo zegt. Hoe groot mijn zonden en ellende zijn. En we gaan er leed over dragen. Tenminste, ja, ik moet daar toch eigenlijk wel een correctie op toepassen, want zo gauw doen we dat toch ook weer niet, nietwaar? Er leed overdragen en erkennen dat dat zo is. We kunnen dat wel constateren en beginnen te constateren, maar weet u wat er dan menigmaal op volgt? Dan gaat een mens proberen zelf wat aan zijn kreupele benen te doen. Dan gaat een mens zelf proberen, via wat voor hulpmiddelen dan ook, toch nog wat te lopen, te strompelen. Dan gaat hij zichzelf krukken aanmeten, waarmee hij toch nog wat uit de voeten probeert te komen. De kruk van eigen gerechtigheid, bijvoorbeeld. Dan gaat hij zichzelf een bepaalde gerechtigheid zoeken te geven. Dan gaat hij via gehoorzaam wetsbetrachten proberen zo bij God in de gunst te komen. Dan gaat hij zichzelf verbeteren, zichzelf opknappen. Allerlei dingen die hij deed gaat hij nalaten, en allerlei dingen die hij niet deed of die hij te weinig deed gaat hij wat vaker doen, en zo gaat hij de buitenkant fatsoeneren. Maar dat is lopen op krukken. Als je in de weg van zelfverbetering, in de weg van goede werken, in de weg van een ernstiger leven, in de weg van vroomheid en deugd probeert op de weg des levens te gaan, zo de Heere te behagen, dan ben je nog bezig met het strompelen op krukken. Maar kom je er dan niet achter dat dat niet lukt? Laat de Heere je dan niet zien dat je op die manier de berg Sion niet bestijgen kunt? En dat je met de lompen van je eigen gerechtigheid en met de krukken van je zelfhelp de Heere niet kunt behagen? Laat God die kruk nooit eens breken, zodat je door je knieën heen zakt weer en weer als een arme verlorene in je onmacht voor God op de grond komt? Laat de Heere je dan ooit eens zien dat dit niet lukt en dat zo Hij niet te behagen is en dat dat de weg tot de vrede met Hem niet is? Gelukkig als de Heere in waarheid begonnen is, dan zal Hij ook die krukken wel een keer breken. En dan zal Hij ons ook wel laten zien dat we zo geen heil hebben te verwachten. Dat zal dan wel een pijnlijke ontdekking zijn. En een teleurstellende ontdekking, want we kunnen het in onze vroomheid verbrengen dat we denken een beetje gevorderd te zijn. En dat we denken een beetje verbeterd te zijn. En dat we denken een beetje beter uit de voeten te kunnen. En dat we denken nog wat vromer te zijn en wat bekeerder te zijn en wat rechtvaardiger te zijn. Maar als God ons dan weer gaat duidelijk maken dat Hij een gerechtigheid van ons eist, die in alle delen met de wet van God in overeenstemming moet zijn, ach, dan zak je weer door alles heen en tot je verdriet en tot je schaamte en tot je pijn en moeite moet je het ondervinden dat God zo geen mens zalig maakt. En waarom doet God dat dan? Om ons te leren op die ene gerechtigheid te leren hopen. En bij die ene zaligmaker terecht te komen. Kijk, en dat moet een mens nu gaan ondervinden. Dat je nergens baat meer vindt en dat je nergens meer op kunt steunen. Dat je werkelijk ook in de beleving gaat worden wat je in de werkelijkheid al bent. Een kreupele. Van je moeders lijf af, die nooit heeft gewandeld. En dat heeft deze kreupele met verdriet ondervonden in zijn leven. En met smart is hij dat gedurig gewaar geworden. Niemand kon hem helpen. Niemand kon hem echt helpen. En zo kan een mens, en moeten mensen het ook leren. Niemand. Niemand kan mij helpen, ik wou vluchten. Maar ik kon nergens heen. Waarom niet? Omdat er nergens een toevlucht is en omdat je nergens komen kunt. Met je verlamde benen. Zodat mijn dood voor ogen scheen. En dan, Heere, voer Gij mij uit mijn gevangenis. Toen hoorde God. Zitten hier van die kreupelen in de kerk? En u weet wel wat ik bedoel nu. Die kreupelen, die onbekwamen, zitten ze hier onder het woord? Van die mensen die alles missen. Van die mensen die het misschien lang geprobeerd hebben en die misschien ook wel eens gedacht hebben dat het vorderingen maakte en dat ze er beter van werden, maar die tot de ontdekking kwamen dat de Heere zijn volk niet op krukken leert lopen. En dat de Heere alles afbreekt en dat de Heere alles wegneemt en dat ze weer niets over hebben. Die mensen die het tot hun smart moeten beleven, ongeschikt te zijn voor de weg der gerechtigheid, geen benen te hebben om te gaan op het pad van Gods geboden, werkelijk inleven, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, zodat het maar niet meer in woorden en in rechtzinnige termen bestaat, maar zodat het met verdriet beleefd wordt dat dit de droeve werkelijkheid van ons zondaars bestaan is. De kreupele zit onder het gehoor van Paulus. En wat hoort hij? Deze hoorde Paulus spreken. Nou, waar heeft Paulus het over? Dat stond in vers 7. Zij verkondigden aldaar het evangelie. Ook in Lystra weer. Waarom ook daar weer? Wel, dat is het enige wat Lystra nodig heeft. Dat is het enige wat in Iconium nodig was. Dat is het enige wat in Antiochië nodig was. Dat is het enige wat straks in Derbe nodig is. En in Filippi en in Athene. Het evangelie. Nou, dat hoorde deze man, wat Paulus precies gezegd heeft, het evangelie is zeer breed, zeer wijd, dat heeft een geweldige inhoud en Paulus zal wel een bepaalde keus gemaakt hebben, zoals elke prediker een bepaalde keus moet maken als hij het evangelie verkondigt, maar het kan niet wezen, Paulus heeft toch ook daar de naam van de Heere Jezus Christus weer verkondigd, want in hem is het evangelie gegeven. Hij zal het wel op een andere manier gebracht hebben. dan dat hij het in de synagoge deed. Hij heeft zich natuurlijk gerealiseerd dat hij nu tot heidenen sprak, tot blinde heidenen, tot afgodendienaars. En hij kon over die, met die heidenen niet spreken over Saul en over David en over al die grootheden uit Israëls geschiedenis. Hij heeft het op een andere manier gedaan, maar in wezen veranderde dat dan de boodschap niets. Ook in Lystra verkondigde hij dat evangelie dat God zijn zoon in de wereld gezonden heeft om zondaren zalig te maken. Ook daar de feiten, Jezus lijden, Jezus sterven, Jezus opstanding en ook daar de oproep om te geloven in de door het evangelie voorgestelde en gepresenteerde zaligmaker. Ook daar de oproep, bekeert u dan. En gelooft het evangelie. En naar die boodschap luistert deze man. Hij hoorde Paulus spreken over God, over de Zoon van God, over de genade Gods in Christus, over de almacht Gods, over de liefde Gods, over de zondaarsliefde enzovoort. En toen die man daarna zat te luisteren, toen heeft de Heere dat woord in zijn leven tot zegen gesteld. God gaf aan dat woord uitwerking, zoals hij het in Iconium deed. De Heere gaf getuigenis aan het woord van zijn genade. Zo deed hij het ook in Lystra, want toen die man daar zat, toen kreeg hij geloof. Zo staat er. Geloof. Wat geloofde hij dan? Waar kreeg hij geloof in? Hij geloofde dat wat Paulus zei de waarheid was. Hij had Paulus nog nooit gezien. En hij had zo'n boodschap nog nooit gehoord. Niet waar? Er was nog nooit evangelieprediking in Lystra geweest. Er was nog nooit een apostel geweest. En de boodschap van Jezus Christus was daar volkomen nieuw. Wat hij aan godsdienst gehoord had, dat was niks anders dan van de Griekse goden en misschien van een of andere rondreizende prediker die een andere boodschap bracht. Maar deze boodschap van Gods genade in Christus had hij nog nooit gehoord. En Paulus had hij nog nooit gezien. En nu gelooft hij dat wat deze prediker zegt de waarheid is. En wat hij zegt over Christus en over wat hij gedaan heeft en over zijn macht en over zijn zondaarsliefde, dat is waar. En zo kreeg hij geloof. Van wie? Van de enige die geloof kan werken. Van de enige werkmeester en auteur van het geloof van de Heilige Geest. De Heilige Geest die altijd in de stilte werkt, op de achtergrond. Maar toch heeft het de Heilige Geest goed gedacht om zo nu en dan ook Lucas, de schrijver van het boek der Handelingen, iets te laten doorgeven van dat stille, op de achtergrond gebeurende, aan het oog van mensen onttrokken werk van de Heilige Geest. Hij opende het hart van Lydia, zodat ze acht nam. Hij staat er niet bij. Maar het is wel zo gegaan, want het gaat altijd zo. Hij opende het hart van deze kreupelen en daar werkte hij geloof in. En dan laat ik in het midden of dat nu voor deze man tegelijkertijd ook een zaligmakend geloof was op dat moment of alleen een wondergeloof. Ik kan dat uit de tekst niet aflezen, omdat er staat hij had geloof om gezond te worden. Nu, dat is inderdaad geloof. Dat gelooft in de mogelijkheid van het wonder. Het kan wezen dat het dieper zat en het kan wezen dat het verder ging, maar dat durf ik er niet uit te concluderen. Laten we hopen van wel en naar de aard der liefde het ook wensen dat het zo was. Maar in ieder geval, deze man had zoveel geloof dat hij voor zichzelf wist en vertrouwde, want dat is geloof immers, kennis en vertrouwen. Hij wist voor zichzelf en hij vertrouwde bij zichzelf dat die Jezus die Paulus predikt hem beter kon maken. Dat geloofde hij. Geloof om gezond te worden. Toen hij over Jezus hoorde en toen Paulus met hem over Jezus sprak, Toen heeft die man dat in zijn eigen ziel ondervonden door het werk van de Heilige Geest, als een zekerheid die in hem rijpte, dat die Jezus hem uit zijn ellende verlossen kon. Wat andere doktoren niet konden en wat andere mensen misschien wel geprobeerd hadden, maar waarin ze gefaald hadden, dat is Jezus niet onmogelijk. Hij gelooft dus, dat is het enige wat ik met zekerheid durf te stellen, hij gelooft dus dat Jezus in staat is om hem te doen lopen. Nou is dat al heel wat. Als je een mens tegenkomt die geloof heeft om gezond te worden. Dat is al heel wat. Daarmee is die mens nog niet gezond. Maar is hij wel op weg naar de gezondheid. Zijn er zulke mensen in de kerk die van zichzelf misschien moeten zeggen, ik ben niet gezond, ik ben niet genezen. De Heere heeft dat wonder nog niet aan me verricht. Maar die wel geloof hebben om gezond te worden. Begrijpt u wat ik bedoel? We zitten allemaal, zo zagen we, in een geestelijke verlamming. En heeft nu de prediking van het woord van God, want daar gebeurt het onder, in Lystra ook, heeft de prediking van het woord van God bij u wel eens verwachting gewekt? Hebt u dat ontdekt, zo vroeg ik zo pas, iets van die geestelijke verlamming en van die onmacht en dat onvermogen en daar de droefheid en de smart over leren kennen? En hoe wordt het nou goed? En heeft nu in zo'n situatie de prediking van het woord wel eens verwachting gewekt? Hebt u wel eens krediet op de God van het woord gekregen? Hebt u het wel eens geleerd om met heel uw geestelijke nood en ellende de toevlucht te nemen tot de Heere? Niet in een gewoontegebed, maar in de roep, in de schreeuw uit de diepte, o God, gena. Hebt u het wel eens leren geloven dat bij God de mogelijkheden niet uitgeput zijn? En dat de Heere kan en dat de Heere voor geen onmogelijkheden staat? Hebt u het wel eens gezegd met de Melaatse Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen? Kijk, die man had geloof om gezond te worden. Hij was Melaats. En dat was hij op het moment waarop hij het zei nog. Maar hij had geloof om gezond te worden. Gij kunt mij reinigen. En niet alleen had hij dat geloof zomaar op een afstand, maar dat geloof dat leefde zo sterk in hem, dat hij ermee naar de Heere Jezus ging. En dat hij het de Heere ging beleiden. Heere, gij kunt het immers. Hebt u zo wel eens geloof geoefend? Kijk, als u naar jezelf kijkt, en als we naar onze verlamde benen kijken, dan is het een onmogelijke zaak. Maar geloof om gezond te worden, dat is daar waar we ook geleerd hebben om omhoog te zien. Als je naar beneden kijkt, als je naar kijkt naar wat je mankeert en wat eraan ontbreekt en de ellende en alles meer, dan heb je geen geloof om gezond te worden. Maar als een mens omhoog leert zien, als hij door het woord gewezen wordt op die God van zaligheden en op die barmhartigheden Gods en op de genade Gods en de zondaarsliefde, en als hij door het woord gewezen wordt op die barmhartige zaligmaker die nodigend en lieflijk lokkend voor de zondaar komt staan en zegt, komt herwaarts tot mij alle die vermoeid en belast zijn, dan kan een mens, uitgelokt door dat woord, te midden van zijn ellende, midden in zijn verlamming, toch geloof leren beoefenen om gezond te worden. Durft u dat wel eens? Durft u dat? Of slaan we dan tegelijkertijd weer dicht en vallen we dan tegelijk weer terug op het maar van onze verlamming? Want nu, dat is al een hele zaak als een mens geloof mag hebben om gezond te worden. Dat wil niet zeggen dat dan de gezondheid terstond komt. Want je kunt wel eens bij tijden dat geloof om gezond te worden beoefenen. Maar dat kan een hele tijd duren voordat er nu werkelijk uitkomst is. En dat komt dan bijvoorbeeld doordat je toch geen erg hebt in de gewilligheid van de Heere Jezus. Zou hij het wel willen doen? Of door vrees om jezelf te bedriegen. Het is goed om vrees te hebben voor zelfbedrog, maar vrees voor zelfbedrog kan ook een ophouder worden. Vrees voor zelfbedrog kan ons zo gaan beheersen dat we erdoor bij de Heere vandaan blijven. Vrees voor zelfbedrog kan zo beheersend gaan worden dat we voor het bevrijdend spreken Gods geen oog meer hebben. En zo kunnen we wel geloof hebben bij tijden om gezond te worden en toch ziek blijven. Het kan ook wezen doordat we onszelf eigenlijk maar voorstellen en voor onszelf maar vaststellen dat wij ons maar niets moeten verbeelden. Of het diepe besef van onwaardigheid zou de Heere wel naar mij willen omzien. Ik heb het er zo slecht afgebracht. Nou, dat kunnen allemaal oorzaken zijn waardoor je wel eens moed hebt en wel eens vertrouwen hebt en wel eens hoop hebt en wel eens verwachting hebt. En dat ook wel eens de Heere kunt zeggen en nog wel eens een keer in stilte kunt zingen ook. Maar iedere keer weer kijk je van hem nog weer terug naar beneden. En dan is er wel eens de beleving en de beoefening van het geloof om gezond te worden. En toch blijft de mens ziek. Bent u zo gesteld? Luister naar het woord. Luister naar het woord zoals die kreupelen hoorden naar wat van Paulus gesproken werd. En wees er nu eens meer en meer van overtuigd dat alles wat u nodig hebt te verkrijgen is in de Heere Jezus Christus. En hoe gaat het dan met die kreupelen? Paulus heeft die man gezien. Zijn oog is er naartoe getrokken. Die man luisterde. Dat wil zeggen, hij zat zich niet te vervelen, hij zat niet te draaien, hij hoorde Paulus spreken. Hij zat niet aan andere dingen te denken. Hij was niet met van alles en nog wat bezig. Hij had aandacht, gespannen aandacht, en dat viel Paulus op. En hij zag hem. En die kreupelen keek naar Paulus en toen kruisten hun blikken elkaar. En toen zag Paulus iets in de ogen van die man. Ik geloof dat God hem dat heeft laten zien en dat de Heere Paulus daar tegelijk ook een teken in gegeven heeft. Wat zag Paulus in de ogen van die man? Dat hij dat geloof had. En als Paulus dat ziet, dan kijkt hij hem strak aan. Met alle aandacht onder de prediking ziet Paulus die ene mens aan. Hij houdt de ogen op hem. En hij ziet dat hij geloof heeft om gezond te worden. En op dat moment krijgt Paulus de zekerheid in zijn ziel van Gods wegen dat God aan die man een wonder gaat doen. Dat de Heer al bezig is. Maar dat dat wonder nu ook mag zijn en hij mag er het middel in worden. Die kreupelen wordt beter. Hij zit daar in elkaar gehurkt als een stumper. Als een ellendig mensenkind, als een toonbeeld van armzaligheid, maar Paulus weet dat is vandaag anders. En zo onderbreekt de apostel zijn prediking. En in de vastheid van het vertrouwen dat God hem tot dit werk meeroept, zegt hij rechtstreeks tot die kreupelen, sta recht op uw voeten. Hij zegt het met grote stem, want de man moet het horen, maar de rest moet het ook horen. En het is een bevel van Gods wegen. Maar u zegt, ja, maar dat kan de apostel toch zomaar niet zeggen. Dat kun je toch niet zeggen tegen iemand die kreupel is en die nog nooit gewandeld heeft, die zijn benen nog nooit gebruikt heeft. Moet je die voeten eens zien? Moet je die benen eens zien? Die zijn onderontwikkeld, die zijn zwak, die zijn mager. Daar zit geen spier op, daar zit geen kracht in. Daar zit geen sterkte in die botten. Dat is nog nooit gebruikt en door oefening sterk geworden. En nu moet die man staan, recht op zijn voeten. Wat een bevel is dat. En toch is dat het enige bevel dat Paulus in de naam des Heeren spreken kan. En als die kreupelen nou blijft kijken naar zijn voeten, recht op mijn voeten. En als hij blijft staren naar wat voor benen hij heeft, dan moet ik recht opstaan. Dan zegt hij tegen Paulus, ja, maar dat kan niet. Maar dat is zijn reactie niet. Hoe komt het dat dat zijn reactie niet is? Omdat er geloof was. En God had Paulus dat doen zien. En of die man het zich bewust geweest is of niet bewust geweest is, daar wil ik niet over twisten. Maar dat bevel des Heren door middel van zijn knecht Paulus, dat heeft bij deze kreupele gelovige en gelovige kreupele deze uitwerking gehad, dat hij wist, dat hij voelde, van binnen gedrongen werd om te doen wat er gezegd werd. En of hij erbij nagedacht heeft en of hij, dat weet ik allemaal niet, maar hij heeft gedaan wat hij moest doen. Hij sprong op en niet steunend en kreunend langzaam overeind komen. In één keer, wat hij nog nooit gedaan had, deed hij. Hij sprong op en hij wandelde. Hij had nog nooit lopen geleerd en toch wandelde hij. Zijn benen waren toch zwak? Ze waren niet zwak meer. Ze waren toch onderontwikkeld? Ze waren niet onderontwikkeld meer. De Heere deed een volmaakt, een volkomen wonder. Deze man heeft een volkomen gezondheid gekregen door een bewijs van de almacht Gods en door de kracht die van God zelf uitging. En hoe kan dat dan? Ja, we zagen het al, doordat er geloof was. En geloof zegt geen nee op Gods woord. Geloof weigert het bevel dat de Heere geeft niet op te volgen. Geloof komt niet met verontschuldigingen. Geloof komt juist met gehoorzaamheid. Ongeloof zoekt verontschuldigingen. Ongeloof maakt bezwaar. Ongeloof heeft op het bevel des Heeren wat af te dingen. Ongeloof zegt altijd, ja, maar dat kan ik niet. Ja, maar de mens is onbekwaam. Als het bevel des Heeren eenmaal komt en we gaan dan spreken over ongeloof, over onmacht en over onbekwaamheid, dan is dat een bewijs van ongeloof. Of op zijn best van klein en zwak geloof. Dat ook nog zoveel bijbedenkingen heeft. Maar geloof, echt geloof, zegt amen op het woord. Of het nou een belofte is of een bevel. Of het een bemoediging of een terechtwijzing is. Geloof zegt amen op het woord van God. En geloof doet wat God gebiedt. En daar komt het nou op aan, gemeente. Het is heel wat, zei ik zo pas, als een mens geloof heeft om gezond te worden. Maar daarmee zit je nog verlamd ter neer. Waar het op aankomt is dat we dat bevel des Heren leren gehoorzamen. Dat we het leren verstaan, want de Heere zegt dat nog. Hij zegt dat juist tot diegenen die geloof hebben om gezond te worden. Tot zulke zegt hij dat. En zo richt hij hun oog, althans dat is zijn bedoeling, op zichzelf. En op wat hij doet en op wat hij werkt. Kijk, toen die man geloof had om gezond te worden, toen Paulus dat zei, toen had die man daarbij en daarin zo'n krediet op God, van wie hij wist dat hij door Paulus sprak, dat hij ziende op de Heere alles kon. Als Paulus gezegd had, en dan moet je die berg verzetten, had hij het ook gedaan. Want in het geloof kan een mens het bevel des Heeren aan. En daar komt het op aan in ons leven, zei ik. Dat we die stem des Heren gaan horen, die stem van het evangelie die nog komt, tot verlamden, tot stumpers, tot hulpbehoevenden, tot ellendigen. Hoort u het? Hoort u hoe de Heren dat zegt? Sta recht op uw voeten. Als je het niet hoort, doe je het ook niet. En als je het hoort zonder geloof, doe je het ook niet. En als je het hoort zonder geloof, blijf je altijd op je lamme benen zien. Niet waar? Maar als de Heere dat geloof geeft om te gezond te worden, en hij geeft het bevel des geloofs, en hij werkt dat met onwederstaanbare kracht, dan houdt niets ons meer tegen. Al zou dan de helle macht op de been zijn om ons bij de Heere vandaan te houden, al zou dan de duivel met al zijn trawanten op de been zijn om ons terug te trekken in de poel en in het moeras van de ellende en van de verlorenheid, dan houdt niets ons tegen, dan breekt de mens door alles heen en hij sprong op en wandelde. O, waarom preekt het ons dan aan? Een waarachtig geloof. En dat is een waarachtig vertrouwen op God en op de gewilligheid Gods om verlamden te genezen en ellendigen te verlossen en zondaren te redden en schuld te vergeven. Daar ontbreekt het ons aan. De arm des Heren is toch niet verkort? De mogelijkheid des Heren is toch niet uitgeput? De kracht des Heren is toch niet teloren gegaan? Het woord is toch niet veranderd? God is toch nog dezelfde? Waar het ons dan aan ontbreekt, dat is dat waarachtig geloof dat zegt: met mijn God spring ik over een muur. En met mijn God dring ik door een bende. Dat waarachtige geloof dat zegt: Heere, op uw woord zal ik het doen. O, dat we zo geloof zouden mogen beoefenen. En al moet het dan zijn zoals de vader van de maanzieke jongen het beleed: Heere, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Dat doet er niet toe. Hij gelooft en hem geschiedt nadat hij geloof heeft. O, leer het toch verwachten van de macht des Heren, van de almacht Gods. Leren toch gebondenen in de kuil waarin geen water is. Leren toch verwachten van de gewilligheid van de zaligmaker. Leren toch zien, zijn arm is niet verkort. Waar u ook zit en hoe machteloos u in uzelf ook bent. En hoe verloren u zichzelf ook schat. En hoe diep uw nood ook is. En hoe ellendig u zich bij tijden ook gevoelt. Zie nou eens uit uzelf. Zie nou eens op hem die door Paulus gepredikt werd en die vandaag nog dezelfde is, Jezus Christus, gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Verwacht het eens van hem, zie niet langer op wat tegen is en op wat tegen u getuigt. En wat u ervan aftrekt en wat u in de duisternis houdt en wat u in de verstrikking van het ongeloof vastbindt. Maar zie eens op hem, op wie die kreupele man in Lystra zag. En hij sprong op en hij wandelde. Zo wil de Heere nog werken. Wonderen, genadewonderen. Zoals die koperen slang in Israël opgericht stond. Zo mag toch ook vandaag dat banier, het evangelie van Christus opgericht staan. En een ieder, maar dan ook een ieder die van de slangen gebeten was, als hij op die koperen slang zag, werd hij genezen. En een iegelijk, die in de gekruisigde Christus gelooft, zal niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Amen. We zingen Psalm 116 en daarvan het vijfde vers. We buigen ons nogmaals voor uw heilige troon, nu om uw grote naam te erkennen, voor het wondere voorrecht dat wij vandaag tot tweemaal toe uw woord mochten beluisteren en dat gij ons gewezen hebt op uw genade, op uw werk, op uzelf. Heren, wij bidden van u, wilt gij het woord dat we beluisterd hebben achtervolgen met uw zegen en het tot zegen stellen. Het woord van vanavond ook, Heren. Voor diegene die gij geloof gegeven hebt om gezond te worden, al wordt dat niet altijd beoefend, maar wel vaak bestreden. Zegen het, Heere, zo dat zij die stem van u eens in geloof mogen horen, sta recht op uw voeten. Om zo van u de gezondheid te ontvangen, het geloof te ontvangen en zo waarlijk gezond geestelijk hersteld te zijn. O Heere, doe dat wonder. Doe dat wonder in rijke mate en wilt u zelf erin verheerlijken. Heere, wij bidden van u, schenk uw zegen zo aan het woord dat we gehoord hebben voor in ieder van ons. Nadat u onze omstandigheden, ons hart kent en weet. We zeggen uw naam er ook dank voor, Heere, dat na een lange periode van afwezigheid uit uw huis, zuster Born vanavond weer met de gemeente mocht opgaan. Dat gij haar zover herstel gegeven hebt en dat zij dit voorrecht nu mag beleven. Heere, wees gij haar verder goed en nabij en zegen haar met uw gunst naar lichaam en ziel. Wij bidden van u, Heere, ga met ons als we deze nieuwe week intreden. Wees met een ieder van ons in welke omstandigheden we ook zijn en waar we ons ook begeven of wat we ook doen. Bespaar ons en verzorg ons, Heere. En als wij enkele weken ook niet elkaar zullen ontmoeten aan deze plaats, wilt gij ons allen beveiligen en bewaren en op de bestemde tijd weer bij elkaar terugbrengen. Heere, wij bidden van u dat de gemeente ook in de komende weken trouw wilt geven om op te komen naar uw huis en gezegende zondagen wilt schenken, ook als anderen uw woord mogen brengen. Wilt gij daar uw zegen aan geven en maak het in alle dingen wel. Niet dat wij het verdiend hebben, o God, maar doe het om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 146, het zesde vers. Het is de Heer wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.